Was dat based on the vision of you, or I have discussions with women about it.
De vraag gaat dus even over de archetypen in de mythen zoals we die gisteren hebben gezien.
Motiefs. I call them archetypal motifs.
Ik heb ze archetypische motieven of thema's genoemd.
Let me say then just a word about archetype.
Laat me dan kort iets zeggen over archetypen.
The term is of Greek origin.
Die term komt uit het Grieks.
And its meaning is very close to Plato's concept.
En ligt heel dicht bij het begrip van Plato.
That there are original or primordial ideas pre-existent in the divine mind.
Te weten dat er primordiale denkbeelden zijn die pre-existent zijn in het denken. Dat betekent dus, may I explain, John? Pre-existent en primordiaal betekent dus wezenlijk voorafgaande aan geopenbaard zijn. Dus nog een laag dieper dan basis. Voortkomend, als het ware, uit dat gebied waar het denken nog geen vat op heeft. Zo zou ik dat kort willen omschrijven.
We may gain some idea of what is meant.
We kunnen enig begrip krijgen van wat daarmee bedoeld wordt.
By thinking of the axial structure of crystals.
Als we denken aan de assenstructuur van kristallen.
It is known that there are 14 recognizable axial structures in the formation of all crystals.
Het is bekend dat er 14 assenstructuren zijn bij de vorming van kristallen.
This axial structure predetermines the crystalline formation.
Deze assenstructuur bepaalt van tevoren de vorming van het kristal.
But the axial system itself does not possess material existence.
Maar die assenstructuur zelf heeft geen bestaan in de materie.
Carl Jung has said.
Carl Jung heeft erover gezegd.
That the archetype possesses a core of meaning.
Dat de archetype een basis van betekenis heeft.
That determines the way in which the archetype will appear in principle.
Die bepaalt de manier waarop het archetype in principe zal gaan bestaan.
But not concretely.
Maar nog niet in wezen, nog niet manifest.
And so the images which emerge are all unique and individual.
En daarom zijn de beelden zoals ze tevoorschijn komen allemaal uniek en individueel.
We may also. Do you have snow in the Netherlands?
Hebben we sneeuw? We do have, Joy.
We have no snow in Ojai, but we have it on the mountains.
In Ojai zelf valt nooit sneeuw, maar daar ligt het wel hoog op de bergtoppen.
All snowflakes follow a hexagonal pattern.
Alle sneeuwvlokken vormen een hexagonaal patroon.
Six-sided, yes.
Dat wil zeggen een zeszijdig patroon.
The hydrogen atom is hexagonal.
Het atoom van waterstof is ook zes een structuur van zes opgebouwd.
In fact, this seems to be an archetypal motif, the hexagon.
Dit lijkt dan, dit zes vlak, die hexagon, lijkt een archetypisch motief te zijn.
But every snowflake is unique. There are no two snowflakes alike.
Maar desondanks is elke sneeuwvlok uniek. Er zijn geen twee sneeuwvlokken gelijk.
And so the image which is projected from the archetypal pattern can be unique.
En dus is het beeld dat geprojecteerd wordt vanuit het archetypische patroon is uniek op zichzelf.
Does that help explain what I have in
mind? Helpt dat?
So I was speaking of archetypal motifs which are reflected in many of the great myths.
Ik heb dus gesproken over archetypische motieven die weerspiegeld worden in de grote mythen.
I think I am warming up my translator as well as myself.
We do all together the same thing. We promised we would drink water at the same time too.
Are there any other questions?
Verdere vragen?
Then I would like to continue today.
Dan ga ik nu vandaag verder.
By looking at what I call the living web of meaning.
En we gaan kijken naar datgene wat ik het levende web van betekenis noem.
The theosophical worldview.
De theosofische wijze van wereldbeschouwing.
Postulates our rootedness in a realm of meaning.
Stelt dat wij geworteld zijn in een wereld van betekenis.
While contemporary science
en hedendaagse wetenschap
recognizes that there are levels, hierarchical levels of complexity in organization.
Erkent dat er hiërarchische niveaus zijn van samengesteldheid, van complexiteit.
It generally does not recognize that meaning is inherent in the system.
Maar erkent niet tegelijkertijd dat in dat systeem ook betekenis inherent is.
That there is some energy or dynamism that provides the way in which the system unfolds.
Wetenschap erkent niet dat er een soort dynamiek of energie is die uiteindelijk het systeem doet bestaan.
That in other words, intelligence is present throughout the universe.
Anders gezegd, dat er intelligentie aanwezig is door de gehele, het universum.
And yet we have to ultimately come, I think, to that profound metaphysical position.
En toch denk ik dat we uiteindelijk tot die diepe metafysische dat uitgangspunt moeten komen.
Now, as I have already suggested,
zoals ik al gezegd heb,
myth and metaphor provide the carriers of meaning.
Verschaffen mythen en metaforen ons de dragers van betekenis.
In understanding ourselves and the world.
Voor wat betreft het begrijpen van onszelf en de wereld.
The language of science, as I have indicated, gives us our present metaphors.
De taal van de wetenschap, zoals ik al gezegd heb, geeft ons onze huidige beelden.
But we are still moved by the ancient myths.
Maar we worden nog steeds gedragen, in beweging gebracht door de mythen uit de oudheid.
Those myths that speak to a deeper knowing within us.
Die mythen die spreken over een dieper weten in ons.
Those myths that come to us from the distant past.
Die mythen die tot ons komen vanuit het verre verleden.
And often they are re-echoed in the formulae of today's scientific descriptions.
En dikwijls vinden we een echo daarvan in de formuleringen van de wetenschap.
Dr. Carl Jung, for example, talked about an unutterable longing.
Carl Jung bijvoorbeeld sprak van een onuitspreekbaar verlangen.
He called it in fact the universal tanha.
Hij noemde dat het universele
tanha, the Sanskrit term for thirst. He used tanha.
De tanha, dat is de Sanskriet term voor dorst. Dus de universele dorst.
A universal thirst, if you like.
Yes, de universele wereldomvattende dorst.
For something that will make us conscious.
Naar iets dat ons bewust kan maken.
That will establish relationships.
Iets dat verwantschap en betrekking kan vestigen.
That will give meaning.
Iets dat betekenis kan verlenen.
Something which we cannot know in the total mutual absorption of absolute unity.
Iets dat we niet kennen in de totale opname van de volledige absolute eenheid.
This is always spoken of as the longing for light.
Hierover wordt altijd gesproken als over het verlangen naar licht.
And in the creation myths of all peoples, the process of creation is equated with the coming of light.
En in de scheppingsmythen van alle volkeren is het proces van worden is een proces van het komen van het licht.
We find this in the mystical and poetic phrases from the stanzas.
Dat vinden we in de mystieke en dichterlijke bewoordingen van de stanza's.
Which HPB translated for us.
Die HPB voor ons vertaald heeft.
The mother swells, expanding from within without.
De moeder zet uit als het ware van binnen naar buiten.
Darkness radiates light.
En duisternis straalt licht uit.
Behold the radiant child of the two.
Kijk naar het stralende licht van deze beide.
The unparalleled refulgent glory.
De ongeëvenaarde glorie.
Bright space, son of dark space.
Stralende ruimte, zoon van duistere ruimte.
Now if one realizes the matter closely, looks at it closely.
Als je nu goed naar de kwestie kijkt.
Light produces limitation.
Dan is het zo dat licht beperking maakt.
In a remarkable novel, but based on fact, that was published some years ago.
In een opmerkelijk verhaal dat wel op feiten is gebaseerd en dat een aantal jaar geleden werd gepubliceerd.
Han Su-yin, in her book A Many Splendored Thing.
Schrijft Han Su-yin in haar boek iets schitterends.
Commented on an experience which she had during the war.
En ze geeft daarin haar commentaar op een ervaring die ze tijdens de oorlog had.
She was walking across the completely black, dark airfield at Chongqing.
Ze liep langs een volledige duisternis, als ik het zo mag vertalen, in Chongqing.
Towards the airport building.
naar het gebouw van het vliegveld toe.
And of course, because it was the war, the airport building was completely shielded with black curtains.
En omdat het oorlog was, waren de gebouwen van het vliegveld afgeschermd met gordijnen.
No light could escape, of course.
Er kon natuurlijk dus geen licht naar buiten komen.
And she tells of her experience of walking into the brilliantly lighted airport building.
En dan vertelt ze van haar ervaring die ze had toen ze het geweldig verlichte, van binnen verlichte gebouw van het vliegveld binnenging.
And she said it was not that the light revealed so much more.
Ze zegt het licht onthulde niet zoveel meer.
But it limited one's vision to so much less.
Maar integendeel, het beperkte juist mijn beeld zoveel verder. Tot beperkte verder, dus ik kon minder zien.
When you come to a dark room.
Als je een donkere kamer binnengaat.
If you are not familiar with that room.
En je kent die niet goed.
There can be anything in that room.
Dan kan er van alles aanwezig zijn in die kamer.
There can be dragons and monsters.
Er kunnen bijvoorbeeld draken en monsters zijn.
There can be angels and gods.
Er kunnen engelen en goden aanwezig zijn.
Furniture and people.
Meubels en mensen.
And one's imagination can see, you know, spiders and cockroaches.
En in je verbeelding kun je spinnen en van die beestjes kakkerlakken langs de muur zien.
But when you put on the light,
maar als je het licht aandoet,
then you see you are limited to what is there.
Dan merk je dat je beperkt wordt tot wat er werkelijk aanwezig is.
So light is by its very nature a limiting condition.
Dus door zijn wezenlijke aard is licht beperkend.
There is a very beautiful myth told by the Maoris of New Zealand.
Er is een heel aardige mythe bij de Maoris in Nieuw-Zeeland.
I will not give the whole myth.
Ik geef hem niet helemaal.
But it is said that Rangi and Papa, the heaven and the earth,
maar daar wordt verteld dat Rangi en Papa, hemel en aarde,
were regarded as the source of all things.
Beschouwd werden als de bron van alle dingen.
There was darkness.
Er was duisternis.
For these two still clung together.
Want deze twee waren nog steeds samen verbonden.
Not yet having been rent apart.
Ze waren nog niet apart geplaatst.
And the children begotten by them.
En de kinderen die door hen verwekt werden.
Were ever thinking, what is the difference between darkness and light?
Dachten maar steeds, wat is toch het verschil tussen duisternis en licht?
Now in myth one does not have to question how were there any children.
In mythe hoef je je niet af te vragen hoe die kinderen daar dan kwamen.
There are just children.
Ze waren er gewoon.
In fact in this case there were 7 children.
In feite in dit verhaal waren er 7 kinderen.
Which of course is very appropriate, isn't it?
En dat is dan weer een heel mooi getal.
And one doesn't have to ask how did they know that there might be a difference between darkness and light.
En je hoeft je in de mythe ook niet af te vragen hoe ze wisten dat er een verschil moest zijn tussen duisternis en licht.
Myth repeats age-old truths, some parts of which have been forgotten.
De mythe vertelt gewoon eeuwenoude waarheden waarvan dan sommige delen misschien wel vergeten mogen zijn.
But which also point to what are those forgotten bits?
Maar die ook wijst in de richting van wat die vergeten delen wel zijn.
And so the myth tells us there was yet no bright world of light.
En de mythe vertelt ons dan dat er op dat moment nog geen stralende wereld van licht was.
But darkness only for the beings which then existed.
Maar alleen duisternis voor de wezens die toen bestonden.
And the story, of course, the myth tells of the efforts of the sons to separate their parents.
En dan vertelt de mythe ons van de pogingen van de kinderen om de ouders te scheiden.
And there's a beautiful phrase in the myth.
En in die mythe staat dan een mooie zinsnede.
The light, the seeking, the searching, in chaos.
Het licht, het zoeken in de chaos.
Until at last, of course, heaven and earth are thrust apart.
Totdat uiteindelijk hemel en aarde uiteen gedreven worden.
Perhaps this is repeated in us at times.
Misschien wordt dit ook in ons soms herhaald.
This longing for light, this seeking, searching for light.
Dit verlangen naar licht, dat zoeken naar licht.
One of the most magnificent passages which HPB gives us from the archaic stanzas.
Een van de mooiste passages die HPB ons geeft uit de stanza's.
Describes the entire form building potential.
Beschrijft het gehele mogelijkheid om vormen te maken.
Which is inherent in the underlying reality.
Die ingebouwd is in de onderliggende werkelijkheid.
It's a potential of for building form.
Dat is een mogelijkheid om vormen te bouwen.
That consists both of the medium necessary for forms.
Dat bestaat uit het medium dat nodig is om vormen te maken.
For forms to become manifest at any level.
Voor vormen om geopenbaard te worden op welk niveau dan ook.
And of the energy by which the form building is possible.
En tegelijkertijd uit de energie waardoor het bouwen van de vormen mogelijk is.
And that passage occurs in Shloka 10 of stanza 3.
Die passage staat in Shloka 10 van stanza 3.
I'll read it all and then you can translate that.
Het wordt eerst in zijn geheel voorgelezen.
Father, mother, spin a web whose upper end is fastened to spirit, the light of the one darkness, and the lower one to its shadowy end matter. And this web is the universe spun out of the two substances made in one, which is Svabhavat.
Vader, moeder, weven een web waarvan het bovenste einde vastgemaakt is aan de geest. Het licht voortkomend uit de ene duisternis. En het lagere gedeelte is vastgehecht aan de duistere einde, namelijk de materie. En dit web is het universum dat geweven werd uit de twee substanties die uit de ene voortgekomen zijn. En dat is Svabhavat.
It's a beautiful phrase, a beautiful statement, a myth which we can understand.
Het is een prachtige zin.
It gives us the whole process of universe formation.
En die duidt op het hele proces van het vormen van het universum.
Which is a movement from darkness to light.
En dat is een beweging van duisternis naar licht.
And it involves what we can call a polarization.
Dat houdt een polarisatie in.
That involves space as the primordial ground of our being.
Het houdt in ruimte als de primordiale grond van ons bestaan.
And motion as primordial energy or potency.
En beweging als primordiale energie of vermogen.
Now in the language of occultism as used by HPB in the Secret Doctrine.
In de taal van onze cultuur zoals die gebruikt werd door HPB in de geheime leer.
Space is often called Akasha.
Wordt ruimte dikwijls Akasha genoemd.
And the primordial motion inherent in it, uniting what appear to be polar opposites.
En de kracht die daar dan inherent in zit, die de beide polen van de polariteit verbindt.
Polar opposites, which we often call spirit and matter.
De polaire tegendelen die wij dikwijls geest en materie noemen.
But which are not two things, but are simply ends of one continuum.
Maar die niet twee aparte dingen zijn, maar alleen maar einddelen van één continuum.
That primordial motion HPB calls Fohat.
Die primordiale beweging wordt door HPB Fohat genoemd.
But we have to be very careful with that word.
Maar we moeten erg voorzichtig zijn met dat woord.
Occasionally HPB will say it is a Tibetan term.
Zo af en toe zegt HPB dat het een Tibetaanse term is.
But it is not a term found in any Tibetan dictionary.
Maar het is niet een woord dat in enige Tibetaanse dictionair wordt gevonden.
Perhaps it was a word which she learned in her teacher's ashram.
Misschien leerde ze het woord in de ashram van haar leraar.
It may be indeed a word which is only crudely translated from some other original.
Misschien is het wel een woord dat ruw vertaald is uit een ander oorspronkelijk woord.
Or it may be a term indeed in the Trans-Himalayan philosophy in which she was trained.
Of het is een woord uit de Trans-Himalayse filosofie waar zij in opgeleid werd.
It is a useful word because it encompasses all the laws of motion and of energy at every level.
Het is in ieder geval een heel goed te gebruiken woord, omdat het alle mogelijkheden van beweging op elk niveau in zich heeft opgenomen.
The main thing is, don't go around saying it's a Tibetan term.
Het belangrijkste is dat je niet rondloopt te vertellen dat het een Tibetaanse term is.
Her statement on that is a blind for a deeper occult understanding.
En wat HPB daarover zegt, is alleen maar bedoeld om een dieper begrijpen mogelijk te maken.
Now the point that we must look at,
waar we nu aandacht aan moeten besteden,
is what HPB says.
Is wat ze HPB zegt.
Everything has come out of Akasha.
Alles is voortgekomen uit Akasha.
In obedience to a law of motion inherent in it.
Volgens een wet van beweging die inherent is aan Akasha.
So we have, because we separate substance from energy or potency.
Wij maken een verschil tussen substantie en energie of vermogen.
Or at least we have grown up trying to distinguish these two.
Of op zijn minst zijn we groot geworden met te proberen die twee te onderscheiden.
We often speak of these two aspects of the one.
Maar wij spreken dikwijls van de twee aspecten van het ene.
We know of course today that matter is energy.
Natuurlijk weten we vandaag de dag dat materie energie is.
So we have available to us a validation of or verification of HPB's thesis.
We hebben nu tot onze beschikking iets om te zien dat de stelling van HPB waar is en gewaardeerd kan worden.
Which of course she did not have in her time.
En dat had zij in haar dagen niet.
But we still have to try to look at each aspect of this one.
Maar we moeten nog steeds proberen elk van deze beide aspecten van het ene te beschouwen.
So the imperishable substance principle, which is the universe.
Dus het onvergankelijk eeuwig substantieprincipe dat het universum is.
And we are the universe, that is everything, she says, which includes ourselves.
En wij zijn het universum dat immers alles is, inclusief onszelf.
When we speak of that universal substance, it is Akasha.
Als we over die universele substantie spreken, dan is dat Akasha.
Now the root of that word is Kash.
De wortel van dat woord is Kash.
Which means to shine.
En Kash betekent schijnen.
It's literally the shining substance.
Het is letterlijk de schijnende substantie.
And we are told that esoterically it signifies the primordial light.
En er wordt ons gezegd dat het in esoterische betekenis het primordiale licht is.
Which manifests through divine ideation.
Dat tevoorschijn komt door goddelijke ideatie, is dat beeldvorming.
Fohat is then the dynamic energy of cosmic ideation.
Fohat is dan de dynamische kracht van de ideatie, de vorming van het beeld.
Which reveals the lawfulness, the orderliness, the meaningfulness.
En die geeft dan zicht aan het wetmatige karakter, aan het vol betekenis zijn.
The beauty, the beautiful, which is the orderliness in cosmic substance.
En daardoor zien we de schoonheid die gelegen is in de ordening van de kosmische substantie.
Now, to put this in another way, HPB is said to have replied to one of her questioners.
Om het wat ordelijk te zeggen, toen aan HPB vragen hierover gesteld werden, zei ze.
And I'll read again this and you translate. In the absolute or divine thought, everything exists. And there has been no time when it did not so exist. But divine ideation is limited by the universal manvantaras. The realm of Akasha is the undifferentiated, noumenal and abstract space which will be occupied by Chidakasha, the field of primordial consciousness. It has several degrees, however, in occult philosophy, in fact, seven fields.
Mm-hmm. In het absolute of goddelijke denkvermogen bestaat alles. En er is geen tijd geweest dat het nog niet bestond. Maar de goddelijke ideatie wordt beperkt door de universele manvantara's. Het rijk van Akasha is de ongedifferentieerde, noumenale en abstracte ruimte die ingenomen zal worden door Chidakasha, het veld van primordiaal bewustzijn. Het heeft verscheidene graden, echter, in de occulte filosofie. In feite, er zijn zeven velden.
Now this may seem very abstract, and I admit that it is.
Dit ziet er nogal abstract uit en ik geef toe dat het dat ook is.
My intent is to stretch your minds to the limit.
Mijn bedoeling is om je denkvermogen tot het uiterste uit te rekken.
But then I will try to focus them again on what is meaningful out of this for each one of us.
Maar daarna zal het denkvermogen weer gericht worden op datgene wat voor ieder van ons belangrijk is.
Because what we are looking at is ourselves.
Want waar we naar kijken, dat zijn we zelf.
And there is only one consciousness.
En er is maar één bewustzijn.
But we have to look at this from, I suggest, first, the metaphysical point of view.
Maar we moeten hier, suggereer ik, eerst naar kijken vanuit het metafysische standpunt.
There are three words which in a mystical sense refer to the one primal substance.
Er zijn drie woorden die in de mystieke betekenis verwijzen naar de primordiale substantie.
Or the source from which everything proceeds.
Of de bron van waaruit alles voortkomt.
I've mentioned Akasha.
Ik heb al Akasha genoemd.
The other two words are Alaya.
De andere twee woorden zijn Alaya.
En Svabhavat.
En Svabhavat.
Which we've already heard in that shloka that I quoted.
Die we al gehoord hebben in de shloka die ik genoemd heb.
The terms are extremely interesting.
De woorden zijn uiterst belangwekkend.
Because they help us to understand both our own nature and the nature of the world about us.
Omdat ze ons helpen iets te begrijpen, zowel van onze eigen natuur als van de natuur om ons heen.
Akasha, as we've just said, or as HPB states,
Akasha, zoals we zojuist gezegd hebben, of zoals HPB zegt,
is the undifferentiated noumenal and abstract space.
Is de ongedifferentieerde noumenale abstracte ruimte.
It is the fabric of consciousness illuminated by its own nature.
Het is de fabriek van bewustzijn, verlicht door zijn eigen aard.
And it holds within it all the ideations which will become form producing.
En het omvat alle ideaties die daarna vormen gaan maken.
We may say it holds all the seeds which will ultimately flower into people, minerals, chairs, lights, the multiplicity of things, the 1 million, 1,000 things.
We kunnen ook zeggen dat het omvat alle personen, alle planten, bloemen, meubels, alles wat je maar wilt, de miljoenen diversiteit.
Hence it is Alaya.
En dat noem je Alaya.
That very term means non-dissolvable.
En die term betekent niet oplosbaar.
Alaya comes from the root verb li, to dissolve.
Alaya komt van de
just
wortel.
Laya, just laya.
Laya komt van de wortel li, oplossen.
And a is not.
En a is niet.
So alaya is the non-dissolvable.
Dus alaya is het niet oplosbare.
And this is why HPB can point to the occult doctrine.
En daarom kan HPB naar de occulte leer wijzen.
That the entire process is without imaginable beginning or conceivable end.
En zeggen dat het gehele proces geen denkbaar begin of einde kent.
Just as you, each one of us, in fact, is the reappearance of all that we have ever been, the seeds of our past.
Net zoals u en wij en allemaal de eeuwig terugkerende verschijningen zijn van het ene zaad.
So universes are the flowering of those seeds which are non-dissolvable.
En universums zijn dus de bloemen van de zaden die onoplosbaar eeuwig zijn.
These are, if you like, the archetypal motifs which give rise to all the images all through the manifested system.
Dit zijn dus de archetypische motieven van waaruit al wat gemanifesteerd is tevoorschijn komt.
But because it is also a self-organizing system.
Maar omdat het ook een zelforganiserend systeem is.
Which of course some scientists are even recognizing today.
Wat bepaalde wetenschappers in onze tijd erkennen.
People like Eric Jansch, for example.
Zoals bijvoorbeeld Eric Jansch.
Who has written a book called The Self-Organizing Universe.
Die een boek geschreven heeft, Het Zelforganiserend Universum.
And coupled with the work of Ilya Prigozhin.
Gekoppeld aan het werk van Ilya Prigozhin.
Who has shown that that dissipative structures have a tendency to reorganize at other levels of complexity.
Die ons heeft laten zien dat dissipatieve structuren, energieverbruikende structuren, de neiging hebben om op te lossen tot een hoger orde.
That order indeed is constantly being re-expressed, if you like.
Een ordening die daarin voortdurend opnieuw tot uitdrukking wordt gebracht.
So the entire manifested system or manifested universe.
En dus is het gehele gemanifesteerde systeem of universum.
Is also svabhavat.
Ook svabhavat.
The self-becoming.
Het is de zelfwordende.
Sva means self.
Sva betekent zelf.
Bhavat is being or becoming.
En bhavat is zijn of worden.
So it is the one substance known also mystically as father, mother.
Het is dus de ene substantie die ook bekend is als vader, moeder.
Which must be rent apart as the Maori myth informs us.
Die uiteengehaald moet worden zoals die Maori mythe ons vertelde.
If darkness is to give way to light.
Als duisternis licht moet doen voortbrengen.
And hence for much of our total growth.
En daarom is het voor veel van ons totale groei.
We endeavor to separate ourselves from the universe.
Zo dat wij ons zelf afscheiden van het totale universum.
The joy of the infant in discovering his foot.
De vreugde van het kind als hij zijn voetje ziet.
And then discovering that the foot is somehow there, different from.
En ziet dat zijn voetjes daar ergens zijn als verschillend van.
The separation of ourselves in which we project outwards this separative existence.
Het afscheiden van onszelf naar dat andere.
So that we do not confuse ourselves with chairs and tables.
Dat houdt in dat we ons ook niet verwarren met stoelen en tafels.
And we, of course, have places to which we send individuals who do confuse themselves with chairs and tables.
En soms hebben we plaatsen nodig waar we mensen naartoe sturen die inderdaad wel zichzelf verwarren met tafels en stoelen.
But we have spent a great deal of time and energy separating ourselves.
We hebben een heleboel tijd en energie besteed aan het afscheiden van onszelf.
In order to come to a consciousness of the other.
Om te komen tot het bewustzijn van de ander.
But we begin to see, I hope, in what I am saying.
Maar nu, door wat ik zeg, beginnen we te gaan zien.
That there emerges a profound ethic from this metaphysical position.
Dat er een diepe morele betekenis gehecht kan worden aan deze metafysische uitgangspunten.
So there is a self-becomingness, svabhavat, a self-becomingness to the system.
Er is in het systeem iets gelegen wat je zelfwording kunt noemen.
And we can see how beautiful is the metaphor, father, mother.
Universum waarin wij gevangen zitten.
If you like to visualize it.
Als je het beeldend wilt zien.
Wherever the web two strands cross.
Waar in het web twee draden elkaar kruisen.
There is a kind of knot, K-N-O-T, a kind of knot.
Is een soort knoop.
Yes. And we are the knots in Akasha.
En wij zijn dan de knopen in Akasha.
And consequently, one of the metaphors in one of the Upanishads.
En bij gevolg is een van de metaforen in een van de Upanishads.
Is that we must learn to untie the knots of the heart.
Is dat we moeten leren om de knopen van het hart te ontwarren.
This is the process of self-becoming.
Dit is het proces van zelfworden.
So yoga, indeed, is that process.
En dat proces kun je yoga noemen.
True yoga is rooted in this metaphysical position.
Ware yoga is geworteld in dit metafysisch standpunt.
And all the yogic practices of dhyana, dharana, true yoga, not preliminary kriya yoga, but those are steps.
En alles wat in yoga is omvat, in de echte yoga,
is the movement of untying the knots.
Is de beweging die erop gericht is om de knopen los te maken en te ontwarren.
Through awareness, dharana, through the full focus of concentration of energy, dhyani, to that condition which is samadhi, which is the totality of everything held in one.
I have my limitations, do you know? So, could we, because it's a beautiful phrase,
yes.
I think we could repeat that phrase, but step by step.
That it is that dharana, which is the what did I say?
Well, let us put it this way. We kunnen het wel samenvatten. Het gaat om de verschillende stappen van yoga die hier genoemd worden. Ik denk dat voldoende is.
A samadhi, which is the nourishing of all.
En samadhi is dan als het ware het voedende element van dat alles.
D is of course the holding, nourishing of sama, the totality of manifested existence.
D is het voedend principe in sama, wat de totaliteit is van al wat bestaat.
And of course, this is why the great Buddhist teacher Nagarjuna.
En daarom zei de grote boeddhistische leraar Nagarjuna.
Could say that samsara is nirvana. Nirvana is samsara.
Samsara is nirvana, and nirvana is samsara.
Between the two, there is no difference.
Er is geen verschil tussen die twee.
Because the one holds the total universe in his consciousness.
Want men heeft het totale universum in zijn bewustzijn omvat.
This is of course is hinted at in that wonderful shloka 17 of the second group of stanzas.
Daarop wordt gewezen in die mooie shloka 17 in de tweede groep stanzas.
It is acquiring a mind to embrace the universe.
Daar wordt gesproken over het verkrijgen van denkvermogen door het universum te omvatten.
Now the web that is emergent then from the polarized content.
Het web dat nu tevoorschijn komt uit de polariteit.
That web is a crystalline living light.
Dat web is een licht als van kristalstructuur.
Vibrating as it is spun between the two aspects of its nature.
Het trilt omdat het gespannen is tussen de twee aspecten van zijn aard.
Which HPB calls spirit and matter.
Door HPB geest en materie genoemd.
But these are as present here as anywhere else.
Maar ze zijn net zo aanwezig hier als overal elders.
And that vibration of the web.
En die trilling van het web.
Produces the chief characteristic.
Verschaft het voornaamste kenmerk.
Which is sound or resonance.
Dat geluid of resonantie is.
A Japanese geneticist has recently performed an interesting experiment.
Een genetisch wetenschapper in Japan heeft zojuist een mooi experiment gedaan.
In which he has assigned musical notes to the four chemical aspects or constituents of DNA.
Hij heeft muzieknoten gehecht, verbonden aan de vier samenstellende delen van DNA.
He has assigned two notes to each of the four.
Twee noten aan elk van die vier.
Therefore creating an octave.
En zo kwam hij aan een octaaf.
And he has already discovered what he, or composed what he says is the mouse waltz.
En nu heeft hij al gemaakt wat genoemd wordt de
mouse, you know, a little rat.
Oh ja, het walsen van de muis.
It's what I used to say when I was vice president of the society. You know what a vice president is.
Toen ik vicepresident was van de vereniging, je weet wat dat is.
A vice president is a mouse learning to be a rat.
Ja, de vicepresident is een muis die probeert een rat te worden.
I don't think John Coates appreciated that fully.
Dit had John Coates niet waarderen, maar
he appreciated it partially, but not fully.
Hij waardeerde het wel gedeeltelijk, maar niet helemaal.
In any event, this Japanese geneticist has, by assigning these notes and taking a portion of the DNA of a mouse,
maar
found a kind of musical melody, a pattern.
Door dit geheel zo te doen, door noten aan DNA-moleculen van die DNA-elementen van die muis te hechten, heeft hij muziekstructuur gevonden.
Now, just as we can say the strings of a harp create and sustain the sound waves of music.
Net zoals we kunnen zeggen dat de snaren van een harp muziek maken en vasthouden.
But they are not themselves the sound.
Maar zelf niet de klank zijn.
So the web is the medium and supporting carrier of the vibrations we know as forms.
Zo is ook het web de drager van de dingen die wij vormen gaan noemen.
But the entire universe is sound or resonance, a living web of meaning.
Maar het hele universum is geluid of resonantie, een levend web van betekenis.
To put it in another way,
om het anders te zeggen,
we may say that everything we call material.
We kunnen zeggen dat alles wat wij materieel noemen,
on whatever plane or in whatever field of existence it may be,
op welk niveau van bestaan dan ook,
is motion caused by the play of the breath.
Is beweging veroorzaakt door het spel van de adem.
What HPB calls the great breath.
Wat door HPB de grote adem wordt genoemd.
And which in its ceaseless transformations appears to be stable.
en die in zijn voortdurende veranderingen lijkt onveranderlijk te zijn.
It gives the appearance of permanency and stability to the web, which is the universe.
Het geeft zijn verschijningsvorm van constant stabiliteit en onveranderlijkheid wat het universum is.
But it is all the time a resonating possibility of stability.
Maar in feite is het voortdurend een resonerende mogelijkheid van stabiliteit.
And so just as this Japanese geneticist experimenting with this has discovered that always there is a melody.
En zo heeft ook deze Japaner ontdekt dat er altijd een soort van melodie is.
And has already discovered that the melody of every creature is different.
En hij heeft ook ontdekt dat de melodie van elk wezen verschillend is.
So within this universal substance,
dus in deze universele substantie,
each one of us is playing a different melody.
Is ieder van ons bezig een verschillende melodie te spelen.
As you may recall in the voice of the silence.
Zoals u zich herinnert uit de stem van de stilte.
HPB speaks of the seven sounds.
Spreekt HPB van de zeven klanken.
Which of course correspond perfectly with the fields of our human constitution.
Die natuurlijk volmaakt samenvloeien met de zeven niveaus van onze menselijke samenstelling.
So our process, or the process of yoga, if you like.
Dus ons proces, of als je wilt het proces van yoga.
Is to attune ourselves to the sound of each level.
Is om ons in klank overeen te doen stemmen met de klank van ieder niveau.
As last evening a note was struck and the violin attuned itself to that note.
Net zoals gisteravond toen er een toon werd aangeslagen en de violin de viool samenging.
Our process is to attune ourselves to the melody of the universe.
Zo is ons proces samen te vloeien met de melodie van het universum.
It is said in the Tibetan Book of the Dead.
In het Tibetaanse dodenboek wordt gezegd
that one must hear the sound of the self as a thousand thunders roaring.
Dat je de klank van het zelf moet horen als duizend brullende donders.
What sounds are we making in the universe today?
Welk geluid brengen wij voort in het universum van vandaag?
Each one of us is congealed sound.
Ieder van ons is tot stilstand gekomen geluid.
What is the symphony that we together are creating?
Wat voor symfonie maken wij samen?
So we must consider this because because of the appearance of stability.
Hier moeten we naar kijken vanwege het schijnbare karakter van de stabiliteit.
Because of that appearance, the universe and all within it is of course called Maya.
Juist vanwege dat schijnbare karakter wordt alles in het universum Maya genoemd.
But Maya is simply the energy, the shakti of the creative potency.
Maar Maya is niet anders dan de shakti van het scheppend vermogen.
It is the magic play which both reveals and conceals reality.
Het is het magische spel dat zowel de werkelijkheid openbaart als verhult.
Now, to pursue this a bit further, three modes of motion can be traced.
Om dit wat verder uit te diepen, kunnen we drie vormen van beweging onderscheiden.
And again we can refer to the mystical and poetical language of the stanzas to see these three modes of motion.
En we kunnen weer verwijzen naar de stanzas om deze drie wijzen van beweging te onderscheiden.
In the fifth stanza of Cosmogenesis,
in de vijfde stanza van Cosmogenesis,
which describes the third stage in the cosmic process,
die het derde stadium in het kosmisch proces beschrijft,
when the inner imaginal content of universal mind begins to be exteriorized,
wanneer het innerlijke naar buiten, het innerlijke licht naar buiten wordt gebracht,
as a universe of form,
als universele vorm,
we have the symbol of the fiery whirlwind.
Dan hebben we het symbool van de vurige, brandende wervelwind,
which describes the action of that primordial energy or fohat,
die het handelen beschrijft van die primordiale energie fohat.
Shloka 1 of stanza 5, for example, reads,
Shloka 1 van stanza 5 zegt,
the primordial seven, the first seven breaths of the dragon of wisdom, produce in their turn from their holy psychum gyrating breaths the fiery whirlwind.
De primordiale zeven, de eerste zeven ademhalingen van de draak van wijsheid, maken op hun beurt, of komen op hun beurt voort van de heilige, wentelende ademhalingen van de vurige wervelwind.
Now, think of this very clearly.
Als we hier nu heel duidelijk aan denken.
It can be visualized.
Dan kunnen we dat beeldend zien.
We may say that at the outset, and we have to use that term, a beginning.
Dan kunnen we zien dat aan het begin, en we moeten zo'n woord gebruiken.
It is an awakening. You remember one of the motifs is a kind of awakening from a slumber.
Het is tenslotte een ontwaken. Herinnert je dat een van de motieven was het ontwaken uit de slaap?
But keep in mind it is not a beginning ex nihilo.
Maar bedenk wel dat het niet een begin uit het niets is.
There is a linear or unidirectional flow of the creative breath.
Dan is er een lineaire, in één richting gaande, uitvloeiende stroom van de universele ademhaling.
But it is as though that linear outthrust.
Maar het is alsof die lineaire uitstroom
calls out a circumgyratory response in the matrix.
Een wentelende beweging veroorzaakt in de matrix.
As you know, if you pluck a string of the violin, where's my wonderful violinist yesterday?
Als je dus aan de snaar trekt van de viool.
Yes. If you pluck a string, what happens?
Als je aan een viool trekt.
Yes, but what you get, overtones and undertones, don't you? Yes. And it moves in a certain curvature, doesn't it? And depending on where you pluck that string will be the frequencies. Is that right? Yes.
Ah. Dan als je aan een vioolsnaar trekt, dan komen er wentelingen en golfbewegingen. En de toon is ook afhankelijk van de plaats waar je dat doet.
So there is a kind of circumgyratory movement immediately, isn't there?
Dus is er ogenblikkelijk
around that directional flow,
een soort van rondgaande beweging rondom dat ene punt wat je hebt aangeraakt.
And that rotation of being about itself, if you want to call it that.
En die draaiende beweging rondom het zelf, als je het zo wil noemen,
gives rise to a polar tension between center and circumference.
Die geeft aanleiding tot een soort van polaire spanning tussen het hart en de buitenkant.
And incidentally, that helps us to see why the two poles of being do not immediately rush together again.
En dat helpt ons om te begrijpen waarom de beide polen van zijn niet weer ogenblikkelijk samenvloeien.
Because in spite of the desire to reunite,
want ondanks het verlangen om weer samen te vloeien,
that same movement which brings the two opposites into being also operates to hold them apart.
Is het juist diezelfde kracht die ze uit elkaar haalt, ook de kracht die ze uit elkaar houdt.
A A vortex is created.
Er wordt een wentelende beweging gemaakt.
A circling about its own center of awareness.
Het is een draaien rondom zijn eigen centrum van bewustzijn.
With the rim of the vortex becoming the limiting ring of the universe itself, of the manifest system.
En dan wordt de ring, de buitenzijde van de vortex, van de ronddraaien, tevens de beperking.
And so in each system there is a ring pass knot.
En daarom heb je in elk systeem een zogenaamde ringpaas, not
waar. Do you see how this is created? Do you see how this is created?
Je ziet nu hoe dat tot stand wordt gebracht.
It is not because somebody outside there is circumscribing a ring, but the very outthrust of the breath brings this rotation, this circumgyratory motion, which creates the ring and thrusts back the breath. As it were, thrusts back the energy.
Het is dus niet zo dat er een buitenstaander die ring eventjes met zijn vingers tekent, maar het is inherent aan de beweging dat de ring pas nat bestaat, dat die daarin in gemaakt wordt.
So the circumference reflects the radiating consciousness back upon itself.
En zo weerspiegelt het bewustzijn. Nee, weerspiegelt de ring als het ware het bewustzijn terug op zichzelf.
And fills or seems to fill the revolving content of the circle.
En lijkt wel de wentelende inhoud van de cirkel te vervullen.
With the archetypal images which are the first objectifications of universal mind.
Met de archetypische beelden die de eerste objectiveringen zijn van het goddelijk denkvermogen.
So we can say that around the primary outflow of the creative breath.
Dus kunnen we zeggen dat rond de eerste uitstroom van creatieve ademhaling
is generated the vortical movement of derivative energy.
Wordt gemaakt de ronddraaiende kring van daarvan afgeleide energie.
Which results in a self-related awareness.
En die loopt dan uit in een kring van aan zichzelf verbonden bewustzijn.
The unitary blend of knower, knowing and known.
Dat is dan de eenheid van kenner, gekende en kennen.
So this combination of the three types of motion.
De combinatie van die drie typen beweging.
Outflow.
Uitstroom.
Inflow.
Terugstroom.
And gyration.
En wenteling.
Produces those alternations of stress.
Die maken die veranderingen in spanning.
Which, if you like to say, written on the direct flows as vibrations or waves.
Die op de eerste stroom, als het ware, worden getekend als golven.
Makes those flows, those vibrations, perceptible as manifest phenomena.
En die maken de eerste trillingen zichtbaar als gemanifesteerde verschijnselen.
The whole universe resonates.
Het hele universum weerklinkt.
And it's interesting that a biologist who happens also to be a member of the Theosophical Society.
En het is boeiend om te weten dat een bioloog die ook lid was van de vereniging
has had the courage to postulate a theory of form producing theory of form production.
De moed heeft gehad om een theorie naar voren te brengen over het vormen van vormen, maken van vormen.
By referring to fields of resonance.
Door te verwijzen naar resonantievelden.
That morphology is, or form making, is in a field of morphic resonance.
Dat het maken van vormen te maken heeft met velden, vormende velden.
That, of course, is Rupert Sheldrake in his, well, he has a second book out now, but well presented in his first book. The New Science of Life.
We spreken dan over Rupert Sheldrake met zijn nieuwe wetenschap van het leven.
Now this gyratory motion gives, in giving rise to sequence, generates the sense of time.
Nu is het zo dat deze ronddraaiende beweging, gekoppeld aan het idee van opeenvolging, het idee tijd doet ontstaan.
And so by virtue of the sequential nature of time,
en krachtens het opeenvolgend karakter van tijd,
which we experience as linearity of time,
dat wij ervaren als het lineair karakter van tijd,
the simultaneity of the unmanifest,
is het gelijktijdigheid van het ongemanifesteerde,
is spread out as a series of separate events or phenomena.
Daardoor wordt dat uitgespreid in, als een reeks van afgescheiden verschijnselen.
And it is the rotation which sustains forms.
Het is de draaiende beweging die het bestaan van vormen handhaaft.
By integrating objective content into unitary wholes.
Door objectieve inhoud te integreren aan eerste gehelen.
And we may, by analogy, recognize this process repeated in us.
En analogie, daarmee kunnen we in onszelf dezelfde processen ontdekken.
As the principles of the human constitution whirling round the central point, which is the human monad.
Als het ronddraaien van de samenstellende delen van de mens rondom zijn primaire deel, de monade.
And thought and emotion whirling around our own psychic centers.
En als de emoties en het denken wentelend rondom onze psychische centra.
There's a very interesting passage in the Bhagavad Gita.
Het is een boeiende passage in de Bhagavad Gita.
In the third chapter, when Krishna is explaining to Arjuna the nature of the qualities of matter.
Als Krishna aan Arjuna de aard van de kwaliteit van materie uitlegt.
Those qualities which are called the gunas.
Eigenschappen die de gunas genoemd worden.
These are the features by which matter can be defined.
Dit zijn de mogelijkheden waardoor je materie kunt omschrijven.
There are three, you may know. I call them the three guna boys.
Er zijn er drie en die noem ik dan de drie guna jongens.
One translation of Krishna's explanation.
Een vertaling van de verklaring van Krishna
is that the modes of objectivity
is dat de vormen van objectiviteit,
that is the gunas, the modes of objectivity,
dat zijn dan de gunas, de vormen of wijzen van objectiviteit,
roll round within each other,
rondbewegen in elkaar.
And it's, of course, that rolling around within each other that gives the appearance of stability.
En het is dat in elkaar rondbewegen dat de schijn wekt van stabiliteit.
And at the same time, the sense of a passage of time with its inevitable changes.
Maar tegelijkertijd het beeld van vergankelijke tijd te maken heeft met verandering.
So it is quite possible, I suggest, dus, to recognize,
dus is het best mogelijk om te zien
that we can proceed, as HPB always advised her students to do, on the basis of the law of analogy.
Dat we het zo kunnen doen, dat we uitgaan van de wet van de analogie, zoals HPB altijd aanraden.
So in our efforts to understand such concepts as Akasha,
dus in onze pogingen om iets te begrijpen van wat Akasha is,
in terms of the web which is the manifested universe,
in termen van het web dat het gemanifesteerde universum is,
and Fohat, which always serves as a bridge, as it were, a movement in bridging levels of complexity,
en Fohat te zien als een soort van brug die niveaus van complexiteit verbindt.
We can move from the universal process to the human process.
En zo kunnen we dan overgaan van het universele proces naar het menselijk proces.
I think we should seek within ourselves for that fundamental power or energy.
Ik denk dat we in onszelf moeten zoeken naar die fundamentele kracht of energie.
Which brings forth.
Die tevoorschijn brengt.
Holds in being.
Gehelen in zijn.
And again withdraws.
En die ze dan ook weer terugtrekt.
The numerous contents of our own psyches.
Dat is dan de veelvuldige inhoud van ons eigen geest.
There is a very mysterious shloka in the stanzas.
Er is een heel mysterieuze shloka in de stanzas.
Which could be mentioned here.
Die we hier kunnen noemen.
It is shloka 2 of stanza 5.
Shloka 2 van stanza 5.
And it says.
Daar staat.
The dew becomes fohat.
De
D-Z-Y-U.
Ja, de dew wordt fohat.
Becomes fohat.
Yes.
D-Z or D-Z, I don't know how you use it, Y-U. The dew becomes fohat. And then it goes on to say.
En dan gaat het verder.
That fohat is the steed and the thought is the rider.
Dat fohat het paard is en het denken is de berijder.
He lifts his voice.
Hij verheft zijn stem.
And calls the innumerable sparks and joins them together.
En roept de ontelbare spranken en vormt ze tezamen, roept ze tezamen.
Now that statement is extremely interesting. And its clue.
Dat is een bijzonder een boeiende uitleg en de sleutel daartoe.
Is found in a very interesting document from the master.
Wordt gevonden in een boeiend document van de meester.
Generally referred to as the cosmological notes.
Dat meestal genoemd wordt de kosmologische noten of aantekeningen.
And which are published as an appendix.
Gepubliceerd als een appendix.
To the letters of H.P. Blavatsky to A.P. Sinnott.
Bij de brieven van H.P.B. aan Sinnott.
And refers to the view as wisdom.
En daarna verwijzen als wijsheid.
Or real knowledge, as opposed to false knowledge.
Of werkelijke kennis, in tegenstelling tot niet-echte kennis.
And indeed, HPB states even in the Secret Doctrine.
En zelfs in de geheime leer zegt HPB.
That fohat is one thing in the yet unmanifested universe.
Dat fohat één ding is in een nog ongemanifesteerd universum.
And another in the phenomenal and cosmic world.
En een ander ding in de fenomenale en kosmische wereld.
Now, what does all this mean?
Wat betekent dit alles?
That, if I may put it extremely simply.
Om het heel eenvoudig te stellen.
That inherent movement, which is the resonance of the universe and of ourselves.
Die inherente beweging, die inherent is aan het universum. En zijn draden.
Is indeed wisdom itself.
Is in feite wijsheid zelf.
That is to say, the untying of the knots, if you like.
Je kunt zeggen het losmaken van de knopen.
Is the establishment of ourselves as wisdom. Is not knowing, but as wisdom.
Is het onszelf maken tot wijsheid. Niet kennis, maar wijsheid.
Wisdom, which of course is also compassion.
Wisdom, wijsheid die natuurlijk ook mededogen betekent.
Which is love in its highest sense.
In zijn hoogste betekenis. Liefde.
Which is the reunification of ourselves and all existent things.
Het weer samenbrengen van ons met al wat bestaat.
Which indeed is Annie Besant. Put it in her beautiful invocation.
Zoals Annie Besant zei in haar prachtige aanroep.
Is present in every atom.
Aanwezig is in elke atoom.
It is that hidden love, life, wisdom, everywhere present.
Het is die verborgen liefde, wijsheid die aanwezig is in elk atoom.
And so when that potency lifts his voice.
En als dat vermogen, die energie, zijn stem verheft.
And calls the innumerable sparks and joins them together.
En de ontelbare lichtvonken oproept en samenbrengt.
It is that dynamism which is forever latent.
Dan is het die altijd latente energie.
The true and the ultimate power latent in man.
De ware uiteindelijke vermogen latent sluimerend in de mens.
Obedient to what are indeed still unknown powers, unknown laws.
Gehoorzamend aan wat in werkelijkheid
unknown because we haven't realized them.
Onkenbare wetten zijn onkenbaar omdat wij ze niet verwezenlijk hebben.
Unknown laws which we have to reveal by our very presence in the universe.
Onkenbare wetten omdat wij ze moeten openbaren in het universum.
As the carriers of consciousness.
Als de dragers van bewustzijn.
The reflections of that one supreme absolute beingness.
Als de weerspiegeling van die ene opperste absolute zijnheid.
And so that is why the third object of the Theosophical Society is given as it is.
En daarom is de derde doelstelling van de vereniging gegeven zoals het er staat.
That is the ultimate power latent in us.
Dat is het uiteindelijke vermogen sluimerend in de mens.
The zu becomes fohat, that is the carrier of this energy throughout the system.
Het al wordt tot fohat, de drager van het systeem.
Another way of saying it is.
Een andere manier om het te zeggen.
Sophos becomes Theos.
Sophos wordt Theos. Wijsheid wordt tot God.
Or Theos becomes Sophos.
Of God wordt tot wijsheid.
And hence we become Theosophists.
En daarom worden wij Theosoof.
So finally to emphasize this.
Om hier nog eens de nadruk op te leggen.
HPB does equate fohat with eros.
Daarom vergelijkt HPB fohat met pijlen.
That power which pulls us outward into the experience of otherness.
Het is de macht die naar buiten treedt in de ervaring van het andere.
And it's interesting to note that whenever an inner pressure drives us to exteriorize our psychic content.
En het is belangwekkend om te zien dat wanneer we van binnenuit gedreven worden om naar buiten het in ons op te nemen.
In any creative activity.
En wat voor creatieve activiteit dan ook.
We seem quite literally to fall in love.
We letterlijk verliefd lijken te worden.
Either with that activity.
Ofwel op die activiteit van ons.
Or with the individual who represents our own polarized other.
Of op die ander die ons eigen polaire zelf vertegenwoordigt.
And that movement is a kind of luring out of our own nature.
En die beweging is als het ware een uittreden uit je eigen aard.
Into expression.
In om in uitdrukking over te gaan.
You see, we do not seem to be pushed out, but lured out.
We worden niet naar buiten geduwd, maar als het ware van innerlijk naar buiten gedreven.
Something seems to stand out there.
Het lijkt of er iets buiten staat.
Beyond ourselves.
Achter onszelf.
Whether it is the fascination of the opposite sex.
Of dat nu de boeiende kant is van de tegenovergestelde seks.
It may be the fascination of wealth and fame.
Het kan zijn het geboeid zijn door rijkdom en naam.
It may be the absorbing passion for knowledge.
Het kan zijn de hartstocht om te leren kennen.
But a kind of inner fever of desire arises.
Maar in ons ontwaakt een soort innerlijke koorts, innerlijk verlangen.
The divine eros.
En dat zijn de goddelijke pijlen.
The dynamism of the entire universe.
Het is de dynamiek van het universum.
And we're led out into that universe, into the world, by the promise of seeing more, knowing more, being more.
En zo gaan we de buitenwereld in de belofte van meer te zien, meer te weten, meer te zijn.
Until we eat the universe, assimilate it.
Totdat we het hele universum in ons opnemen, assimileren, opeten.
And recognize that we must conscious the universe.
En inzien dat wij het universum tot bewustzijn moeten brengen.
Because the entire universe is bound together in one cosmic dance.
Omdat het hele universum samengebonden is in één kosmische dans.
Electrons answering to stars above.
Elektronen die beantwoorden aan sterren in de lucht.
And both reflected in the human soul.
Beide weerspiegeld in de menselijke geest.
The mighty interlinkedness of all that is.
En zo is alles met elkaar verbonden.
What the Rigveda calls the Ritta, the harmonious order of the cosmos.
En dat wordt dan in de Rigveda de harmonieuze orde van de kosmos genoemd.
And we tune ourselves to that.
En wij stemmen daarmee overeen.
There is a Greek hymn which was sung, it is said, in the mystery schools and which is said to have come from Egypt.
Er is een Grieks gezang waarvan gezegd wordt dat het in de mysteriescholen gezongen wordt en dat uit Egypte komt.
Heaven above, heaven below.
Hemel boven, hemel beneden.
Stars above,
sterren
stars
boven,
below.
Sterren beneden.
All that is above is also below.
Alles wat boven is, is ook beneden.
Understand this and be happy.
Begrijp dit en wees gelukkig.
And so Krishna told Arjuna.
En op dezelfde wijze zei Krishna tegen Arjuna.
He who knows this.
Hij die dit weet.
He is the happy man.
Hij is een gelukkig mens.